Carlos Sainz wist de eerste dag in Singapore als snelste man op de baan af te sluiten, terwijl Leclerc, Perez en Verstappen veel tijd verloren in de pits. Maar desondanks wist Leclerc toch de tweede tijd te noteren. En ja, Ronald, dat betekent beide Ferraris weer bovenaan, maar het is en blijft natuurlijk wel de vrijdag. In hoeverre kunnen we hier nou voorzichtige conclusies uit gaan trekken?
Ja, bij zo'n vrijdag hoort altijd een disclaimer. Hè? Bij deze video trouwens ook. Ik denk dat bij deze video de disclaimer is dat de mensen thuis vooral geïnteresseerd zijn in deel 2. En, no worries, wij gaan uitgebreid in dat budgetplafond en alles wat daar speelt. Maar wat betreft de trainingen, hè, heb je gelijk. Ferrari maakt een goede indruk. Past ook een beetje bij wat wij gisteren zeiden. Namelijk, als ze geen gekke dingen doen, zou die layout vrij goed bij de karakteristieken van de auto moeten passen. Maar wat jij noemt is wel belangrijk, namelijk Leclerc weinig rijtijd. We gaan zo meteen over Red Bull praten waar hetzelfde voor geldt. Maar eigenlijk is dat op een stratencircuit net niet wat je wil. Want daar draait alles om vertrouwen opbouwen. En vooral alles om die tweede vrije training op vrijdag. Want dan zijn de omstandigheden het meest representatief. Dan wil je er zijn. Nou, toen was Leclerc er niet. Hij zei daardoor ook van ja, dat is toch wel kostbare data die ik mis. En over representatieve trainingen gesproken vond ik het meest interessante vandaag nog. Dat je een mega verschil zag tussen VT1 en VT2. De Formule 1 is natuurlijk een poosje niet in Singapore geweest. En je zag eigenlijk dat alle teams heel erg op safe speelden in de eerste vrije training. Namelijk met een hele hoge rijhoogte. Zij dachten allemaal, laat die coureurs eerst maar even weer wennen aan de baan. We gaan geen risico nemen met hele lage auto's. Want als ze dat ding hier afschrijven in de muur, dan zijn we verder van huis. Dus daardoor zag je eigenlijk heel weinig bottomen. En in de tweede vrije training, natuurlijk is het ook donker. Maar dan zie je weer die vonkenregen en echt de kenmerkende plaatje van Singapore. Dus dat vond ik eigenlijk het meest interessante nog om vandaag te analyseren.
Ja, op het hobbelige circuit van Marina Bay.
Ja.
In tegenstelling tot Ferrari was het dan geen vlekkeloze dag voor Red Bull. Tijdens de tweede vrije training hadden Perez en Verstappen maar weinig meters kunnen maken. Perez die reed dan 12 ronden, Verstappen slechts 8. Wat was daar precies aan de hand bij het team vandaag?
Verre van vlekkeloze vrijdag. Daar hebben ze dit jaar wel eens beter gedaan. Ja, Perez natuurlijk, hè, motorisch probleem, dat verklaart wel het een en ander. Maar bij Verstappen was het niet zozeer dat er echt iets kapot was, als wel dat ze gewoon heel erg qua setup dingen hebben geëxperimenteerd. Max Verstappen zei na afloop ook, hij zei ja, de eerste vrije training ging eigenlijk best aardig, gewoon volgens plan. Maar zei Max, ik wilde toch richting de tweede training wat dingen veranderen. Hebben ze ook gedaan, alleen Verstappen gaf aan, die veranderingen duurden veel en veel en veel langer dan dat wij van tevoren verwacht hadden. Nou, dat kost heel veel rijtijd. Toen hadden ze die auto helemaal veranderd. En waar ging het dan om? Dat ging vooral ook over het aanvallen van de curbs. Dat was in de eerste training goed te zien. Horner zei dat kunnen die Mercedes bijvoorbeeld al wel. Kunnen wij niet. Nou, daar hebben ze van alles aan gedaan. Reed Verstappen naar buiten op de harde band. Maar toen was de conclusie, nee, we moeten toch nog weer wat dingen veranderen. Nou, ook die veranderingen duurden langer dan gedacht. Ja, en tel dat bij elkaar op en dan blijft er heel weinig rijtijd over. Eén geluk bij een ongeluk is nog dat Max Verstappen zei. Normaal, als je zoiets hebt op een vrijdag, mis je de long run en mis je dus hele belangrijke data voor de race. Maar zijn Max hier in Singapore maakt dat niet zoveel uit, want eigenlijk alles draait om één ronde. Dus als wij het voor de kwalificatie maar voor elkaar krijgen, hè, als we die data dan maar geanalyseerd hebben, dan maak ik mij niet heel druk over het missen van de long run.
Nee, precies. Dus dat geeft nog hoop voor alle Max Verstappen fans. Bij het team van Mercedes was het toch wel Hamilton, die wist te verrassen tijdens de eerste vrije training, want die reed gewoon de snelste tijd. Tijdens de tweede vrije training eindigde hij dan op P5 en Russell op P3. Zag er op zich niet verkeerd uit. Hoe kijkt Mercedes naar de rest van het weekend?
Ja, kijk, die eerste training was eigenlijk een soort van positieve opsteken toch wel. En ook om twee redenen. Ten eerste, historisch gezien is dit niet het allerbeste circuit van Mercedes geweest. Blijkt ook wel als je met een Schoffelin of andere mensen van het team praat. Zeggen ja, voor Singapore hebben we toch altijd nog een beetje angst. Dus dan kwamen ze eigenlijk verrassend goed uit de startblokken. Punt 2 was dat het er ook vrij goed uitzag over de hobbels. Dat zij dachten, nou, dit gaat een nachtmerrie worden, maar dat was het niet. Maar dat grijpt perfect terug op wat ik in het begin zei. Namelijk dat ook zij toen met een vrij hoge rijhoogte gereden hebben. Dus toen die auto naar beneden ging, toen die auto van alle teams naar beneden ging, kwamen ze er bij Mercedes achter van, nou, zo comfortabel is het toch nog niet. Lewis Hamilton zei, het was bij het aanremmen bij tijd en wijlen verschrikkelijk. En Lewis Hamilton zei na afloop ook, ik denk dat wij voor de rest van het weekend, dus voor de kwalificatie, een seconde tekort gaan komen. Ik denk dat dat een beetje in de heat of the moment is. Hij stapt uit die auto, wordt achter de pitbox ondervraagd en denkt meteen van het is waardeloos. Ik denk niet dat ze een seconde gaan toegeven. Maar goed, Toto Wolff was trouwens ook iets optimistischer. Toto zei als wij wat dingetjes kunnen leren uit de data, dan kunnen we best nog wel fatsoenlijk meedoen. Dus zo goed als in VT1 is het misschien niet, maar zo slecht als in VT2 ook niet, denk ik.
Nee, en sowieso denk ik voor de Mercedes-fans ook wel weer fijn om Lewis Hamilton weer een keer bovenaan de tijdenlijst te zien. Want ja, volgens mij was het de eerste keer van dit seizoen dat hij sessie als eerste afsloot. Dus op zich positief. En ondanks alle actie op de baan was het meest besproken onderwerp van de dag iets totaal anders. Namelijk het gerucht dat Red Bull één van de teams zou zijn die vorig jaar het budgetplafond heeft overschreden. Wat is daar tot nu toe over bekend?
Dan moeten we even terug. Kijk, hoe werkt dat? Dat budgetplafond is wel helder, hè? Alle uitgaven worden gecontroleerd. Salarissen van de coureurs vallen daar niet bij, vallen daar niet onder. De topmensen van het team ook niet. Motorische kosten ook niet. Maar voor de rest wel nagenoeg alles. En eigenlijk wordt gedurende het seizoen, dus ook gedurende 2021, wordt alles door de FIA al in de gaten gehouden, gemonitord. Er zijn ook meetmomenten voor. Nou, daar is eigenlijk niks geks gevonden. Maar aan het eind, en dat was in maart van dit jaar, moet ieder team het volledige plaatje aan de FIA geven. Dus moeten zij alle volledige cijfers openbaren, aan de FIA doorsturen. En die gaat dan onderzoeken. Nou, dat onderzoek had eigenlijk in mei dan volledig publiekelijk moeten worden. Dus ook voor ons. Maar mei is september geworden. September wordt oktober. Dus ja, dat geeft dan wel aan dat het heel complex is en dat er iets speelt. En wat dat iets is, daar is vandaag wat meer over naar buiten gekomen. Eigenlijk begon het balletje te rollen met de Gazzetta dello Sport, en Automotor Sport uit Duitsland. Die zeiden allebei van er zijn minimaal 2 teams. De Gazzetta zegt zelf 3. Maar minimaal 2 teams die te veel hebben uitgegeven. Daarvan zou eentje, namelijk Aston Martin, een relatief kleine overtreding zijn. En zou de ander, Red Bull Racing, een grotere overtreding zijn. En juist doordat dat nog onderzocht wordt, en juist doordat er dan over en weer gecommuniceerd is tussen Red Bull en de FIA, is juli uiteindelijk oktober geworden. Dus dat verklaart een beetje waar we nu middenin zitten.
Ja, en er werd dan wel bekend dat volgende week de officiële rapporten naar buiten komen. Dat de FIA die dan zal publiceren. Wat kunnen we daarvan verwachten met het oog op potentiële straffen?
Ja, ik ben meteen toen ik dat vanochtend natuurlijk las in het financiële reglement van de FIA gedoken. En dan in het financiële reglement van 2021, hè, want daar hebben we het hier over. En als je dan onder het kopje strafmaat gaat kijken, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende overtredingen. Overtreding nummer 1 is een procedurele, dus dat je de procedure geschonden hebt. Nou, dat kan zijn dat je gewoon informatie te laat hebt gestuurd, is niet zo spannend en levert doorgaans een boete op. En die andere 2, dat gaat over daadwerkelijk te veel geld uitgeven. En daarbij zijn eigenlijk de codewoorden 5%. Namelijk als jij 5% meer hebt uitgegeven dan volgens het budgetplafond, dan val je in de zwaarste categorie. Zit jij onder die 5%, dan val je in de middelste categorie. Dus in kopje 2 van de 3, zeg maar, die ik net noemde. En als je in de kopje 2 valt, dan gebeurt er eigenlijk ook heel weinig. Want dan is de aangewezen straf een boete. Die boete kan dan wel verrekend worden met een volgend Formule 1 seizoen. Dus de FIA kan dan zeggen, jij hebt te veel uitgegeven. Je mag in 2022 of 2023 minder uitgeven. Maar dan hoef je niet echt bang te zijn voor sportieve straffen. Als jij echt veel te veel hebt uitgegeven, dus meer dan die 5%, dan zijn sportieve straffen wel behoren tot de mogelijkheid. Maar dan is er een hele lijst hoor. En dan is absoluut nog niet bekend wat er gaat gebeuren. Maar die lijst is punt 1. En dat is wel het meest waarschijnlijke dan in dat geval. Aftrek van constructeurspunten van vorig jaar. Scenario 2 is minder tijd in de windtunnel. En scenario 3 en 4, maar dat zijn hele, hele extreme vormen. Zie ik absoluut niet gebeuren. Dat zijn het aftrekken van coureurspunten. Dus dat Verstappen dan punten kwijt zou raken. En punt 4 is het uitsluiten uit het WK-stand. Dus dat de hele Red Bull Racing geschrapt gaat worden als team.
Dat zou heel nogmaals, extreem zijn natuurlijk.
Ja, daarom kijken. Dan moet je het echt heel bond gemaakt hebben. Ja. Dus om die vraag maar meteen te beantwoorden. Loopt de wereldtitel van Max Verstappen nog gevaar? Ik steek nergens mijn hand voor in het vuur. Maar in de Formule 1 wereld. Maar ik acht dat wel zeer, 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 zeer onwaarschijnlijk. Want die optie staat helemaal onderaan de lijst. En dan moet Red Bull dat wel heel bond gemaakt hebben. En daar ga ik op dit moment absoluut niet van uit.
Nee, precies. En ergens zou het 2021 plaatje ook wel weer soort van erbij kloppen. Maar laten we hopen dat het allemaal losloopt.
Nee. Ja.
Maar goed, Red Bull, dat lijkt dus een van de teams te zijn die dat budgetplafond hebben overschreden. Hoe is daar vandaag in de paddock op gereageerd?
Nou, kijk, jij zegt het past wel een beetje bij 2021. En dat idee had ik vandaag ook weer.
Toch? Een beetje flashbacks naar rel tussen Red Bull en Mercedes en
Ja, en ook de F1 updates van vorig jaar. Want dan ging het iedere keer, nou, Toto zei dit, Horner zei dit, weet je wel. en ja, dat waren dan de uitzendingen. Ja, en dat ging eigenlijk nu weer zo. Want ja, Horner gaf eerst al, ik maak me niet zo heel druk. Maar dan reageert Toto, die pakt dit natuurlijk heel hoog op. Toto Wolff reageerde door te zeggen, nou, ik vind het heel bijzonder dat Christian Horner dit zegt. Dat hij er zo laconiek over doet. Want hij heeft dan waarschijnlijk niet met zijn financieel directeur gesproken. Nou, dat was een sneer richting Horner natuurlijk. En zei Toto, Red Bull wordt volgens onze informatie al maandenlang onderzocht. En dat is volgens Wolff een publiek geheim in de paddock. Dat waren zijn letterlijke woorden. En waarom dat hij het zo hoog oppakt, is omdat het volgens Toto niet alleen over 2021 gaat, maar eigenlijk over 3 Formule 1 seizoenen. Hoe zit dat? Hij zegt, ja, als jij vorig jaar te veel geld hebt uitgegeven, gaat dat niet alleen over het vorige reglement, maar ook over het nieuwe reglement. Hè? Dan heb je ook meer tijd en geld aan het grondeffect auto's kunnen besteden. En zegt hij, als jij dan over de limiet bent gegaan, ga je dus eigenlijk in 2022 ook over de limiet. En zegt hij, dat verschaft ook weer een voordeel richting 2023. Want de theorie van Toto Wolff is dat Red Bull achter de schermen, dat zijn wat geruchten, misschien heeft gewerkt aan een lichtgewicht chassis. En hij zegt, als dat chassis alvast gehomologeerd is voor volgend jaar, dan heb jij al een kosten in het boekjaar 2022 zitten. En ga je er in 2023 mee rijden. Dus zo weegt alles door. En daardoor is Toto heel fel. Is Ferrari ook heel fel. Die hebben ook met elkaar gesproken nog in de motorhomes vandaag. Dus die wil echt dat de FIA stelling gaan nemen. Maar nogmaals, ik denk dat de soep uiteindelijk, in ieder geval als je naar de resultaten van Max Verstappen kijkt vorig jaar, dat de soep niet zo heet gegeten gaat worden.
Ja, laten we eerst maar even die officiële documenten afwachten. Die komen dan natuurlijk volgende week. In de tussentijd, in hoeverre moet Red Bull zich nou zorgen gaan maken?
Ja, de kopstukken vandaag, dus Christian Horner en Helmut Marko, zijn er ook op ingegaan. En die zeiden allebei, wij maken ons niet heel erg zorgen. Sterker nog, Christian Horner zei, de informatie die wij in maart, waar ik het net over had, hè, in maart hebben doorgegeven aan de FIA, die cijfers zaten onder het budgetplafond. Maar, zei Horner, daarna heeft de FIA een aantal zaken verduidelijkt of aangepast. En daar lijkt een beetje de crux te zitten volgens Horner. Hij zegt, ja, met onze berekeningen zaten wij op de grens of eronder. De FIA heeft daarna wat dingen verduidelijkt. Dus er is een andere interpretatie van die regels. Dan komen wij misschien hoger uit. En dat verklaart denk ik ook meteen waarom het zo lang duurt. Maar Horner zei, ik verwacht geen mega schokkende uitkomsten. En ook Helmut Marko werd gevraagd. En Helmut Marko zei, inhoudelijk op de details kan ik niet reageren. Maar ik denk niet dat er hele serieuze gevolgen gaan komen voor bijvoorbeeld de uitkomst van 2021. Dus ja, woensdag zouden die documenten openbaar moeten worden. Dan weten we meer. Daar moeten we eigenlijk op wachten. Maar tot die tijd liggen de Red Bull kopstukken er niet echt wakker van.
Oké, nou we gaan eerst even volgende week woensdag afwachten tot er dan meer bekend is. Ronald, dankjewel voor je tijd. We gaan eerst zien wie er morgen pole position pakt in Singapore. En na afloop van die kwalificatie, dan zijn we natuurlijk terug met een nieuwe F1-update. Dan zijn Bjorn en Ronald er weer. En wil je die nou niet missen, vergeet je dan vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot de volgende.